zegen. Dank u en uw om. Deo voor Lente volgende week zondag om 10:00 dominee van der Ziel uit Waarder en om 6:30 dominee Baan uit Veenendaal. De eerste collect is voor de algemene doeleinden en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Voorbeden respectievelijk dankzegging is gevraagd voor mevrouw Verboom. De uitslag van de scan heeft geen veranderingen weergegeven. Dirk-Jan Budding die mag weer thuis zijn en verder herstellen. En we doen ook voorbeden voor de heer Bal die in de hospice verblijft daar verzorgd wordt. Laten we met deze dienst gaan beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 6, vers 1 en 2 gaan we met elkaar zingen. 6, vers 1 en 2. De preek van morgen is gebaseerd op Psalm 51, vers 5 en 6. En daarom lezen we zometeen 2 Samuel 12. Maar eerst vooraf Gods heilige wet. En daarna zingen we Psalm 51, vers 2. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos, niet oneerbiedig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, helemaal aan God wijdt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren. Thuis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht of nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is en al het volk zag te donderen. En de bliksemen. En het geluid der bazuin. En de rokende berg. Toen het volk dat zag, weken ze af en stonden van verre en ze zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, rechtstreeks bedoelden ze, opdat wij niet sterven. Amen. 2 Samuel 12, om straks het verband van Psalm 51 te kunnen begrijpen. 2 Samuel 12 tot en met vers 13. En de Heere zond Nathan tot David. Als hij tot hem inkwam, zeide hij tot hem: er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen, maar de arme had helemaal niets dan één klein ooilam dat hij gekocht had en had het gevoed dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten, het at uit zijn hand, en wat hij at, at het schaap ook, en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot en het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, zag hij ervan af om te nemen van zijn eigen schapen en van zijn runderen, om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. Hij nam het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toorn zeer. Hij werd woedend tegen die man, die rijke dus. En hij zei tegen Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dat ooilam moet hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet ontzien heeft. Toen zei de Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven. Daartoe de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig zou zijn, ik zou u, al zulks, dat wil zeggen, nog zoveel meer, dat en dat en dat, daartoe doen. Waarom hebt gij dan het woord van de Heere veracht? Door te doen wat kwaad is in zijn ogen. Gij hebt Uria, de Hettiet, met het zwaard verslagen. En zijn huisvrouw hebt u ter vrouw genomen. En hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons, van de Ammonieten, doodgeslagen. Nu dan. Het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria de Hettiet genomen hebt, dat ze u te vrouw zijn. Zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over u verwekken, uit uw huis, dat wil zeggen uit uw gezin, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen en zal haar aan uw naaste geven, Absalom. Die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen van deze zon. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Toen zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Psalm 51 tot en met vers 6 lezen we. En aan de orde, aan de beurt is althans voor mij Psalm vers 5 en 6. We lezen de eerste 6 versen van Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Je mag ook lezen, gekomen was. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel, was mij grondig, door en door, van mijn ongerechtigheid. En reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij, tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. opdat u rechtvaardig bent in uw spreken en rein bent in uw richten. Tot zover de schriftlezingen. Laten wij de Heere bidden om de onmisbare werking van zijn Heilige Geest en ook voorbeden en dankzegging doen. Heere, help om dat te doen, te bidden en te danken. Verleen mij uw geest en ons allen. En uw Heilige Geest, stel dat gebed op in mijn hoofd en in mijn hart, opdat het een gebed is dat God aangenaam is. Hartelijk dank, Heere, voor de uitslag die mevrouw Verboom kreeg. Wil u er verder gedenken. Naar ziel, een lichaam, een geest. Wees ook met Dirk-Jan Budding en zijn gezin. Hij mocht weer thuiskomen. Heren, we smeken om verder herstel. Wees hem nabij. Gedenk ook de heer Bal en zijn vrouw in de hospice, waar ook zijn vrouw vandaag zijn mag. Heren, gedenk ze op hun hoge leeftijd en na zo'n lang huwelijk. En geef ze beiden wat ze nodig hebben aan de avond van het leven. En bereid ze voor op die grote stap uit de tijd, in de eeuwigheid. En ons ook vanmorgen. Heere, onderwijs ons in de weg van de zaligheid. Als we getuigen mogen zijn van de stappen die David daar voor onze ogen zet, na zijn enorm diepe val. U begint uw ambtelijk optreden, Heer Jezus, met te zeggen: bekeert u en gelooft het evangelie. Of heb berouw. Heere, wil u ons dat leren? U zegt ergens in de Bijbel: ken uw ongerechtigheden, dat u tegen de Heere uw God hebt overtreden. Tegen de gemeente van Laodicea zegt u: u weet niet dat u bent blind en jammerlijk en naakt en ellendig. Heren, wij zijn ook blind, zo blind voor onszelf. Wij weten meestal niet wie we zijn in het licht van uw heiligheid en majesteit en de eeuwigheid. Leer ons die twee onmisbare zaken in ons leven, niet eenmaal, maar voortdurend. Leer mij mijzelf kennen en leer mij u kennen. En wil daartoe vanmorgen dit woord gebruiken, tot onze bekering. Wil vanmorgen door dit woord ons rechtvaardigen en ons heiligen. Het gebruiken om ons allen te brengen tot die hartelijke en oprechte schuldbelijdenis die zo nodig is om met u verzoend te worden. Help mij in het uitleggen van dit schriftwoord. Laat de gemeente met eerbied en aandacht luisteren. Het geloof is uit het gehoor van uw woord. Werk door deze prediking geloof. Voor het eerst en ook opnieuw. Laat dit ook voor uw kinderen tot onderwijs zijn en laten ze nooit denken, dit berouw, deze boetvaardigheid, deze schuldbelijdenis hebben we niet meer nodig. Heere, leer ons een dagelijkse bekering. Laat dit de praktijk zijn van ons leven. We bidden het alles van u. Help. Help. Help om Jezus wil. Het is geen onderwerp wat aansluit bij het natuurlijke hart. En zelfs uw kinderen zijn soms afkeriger van om op de vingers getikt te worden. En daarom weet ik u dat u alle bezwaren wegneemt. En dat u eerlijk en onbevangen laat luisteren. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 143, vers 1 en vers 2. 143, 1 en 2. Vers 5 en 6 van Psalm 51, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat u rechtvaardig bent in uw spreken en rein bent in uw richten. Psalm 51 wordt wel een boetepsalm genoemd. En boete heeft alles te maken met beter. Een bekeringspsalm kan je hem noemen. Net als 32, 143. En als Luther zegt bij zijn 95 stellingen, bekeert u, dat is de eerste stelling. Als onze Heere en Zaligmaker zegt, doet boete, in het Duits zegt men doet boeze. Wij zeggen bekeert u. Het Engels zegt, repent ye, heb berouw. Bedoelt hij niet, zegt Luther, dat een mens zich maar één keer moet bekeren. Maar dan bedoelt hij levenslang. Wat is de waarachtige bekering van de mens, onze catechismus? Een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben, zegt de gelovige. Maar ook een hartelijke vreugde in God door Christus Jezus onze Heer. Calvijn begint er zijn institutie mee. Twee dingen moet u weten, zegt hij. Op reis naar de eeuwigheid, u moet uzelf kennen en u moet God kennen. Het is toch begrijpelijk, of niet? Als u geen hartklachten hebt, gaat u niet naar de cardioloog. Het was een dag of 14 voor de dood van mijn moeder. En de huisarts kwam langs. En hij onderzocht haar en hij constateerde dat haar levenseinde naderde. Hij ging weg, ik zeg tegen hem, wat denkt u ervan? Hij zegt, uw moeder zal binnen nu en schat ik een dag of 14 overlijden. Hij had gelijk, 10 dagen later overleed mijn moeder. Dus ik kom haar kamer binnen, wat zei de dokter, zegt ze. Ik zeg, de dokter zei, moeder, dat u gaat sterven. Haar antwoord, ik geloof het niet. Daarna is ze nog uit bed geweest, aan de tafel gezeten. Ik geloof het niet. Ik heb eens gehoord van een oncoloog, dus een specialist op het gebied van de kanker. Of het verhaal waar is, weet ik niet. Maar die was zelf met die ziekte bezet. Had zelf kanker. En er was een foto gemaakt van dat lichaamsdeel. Of lichaamsdelen. En hij liet die foto zien. Professor was die ook aan zijn studenten. En toen bagatelliseerde hij dat wat. Het was niet zo erg als het was. Toen hebben die studenten die foto genomen en een andere naam erop geplakt van een patiënt, zogenaamd. En toen vroegen ze om eens naar die foto te kijken. Hij zegt, dat is heel niet goed. Kijk, zwarte vlekken. Begrijpt u het? Ik ben zijn naam kwijt, maar het was een Engelse predikant in de 18e eeuw. En hij verplaatste zich in die tijd te paard. Dat was zo. Hij komt in een hotel, wij zouden zeggen, naar een hotel, het was toen een herberg, heette dat. En daar werd zijn paard gestald en hij zou daar overnachten en hij eet wat. En het wordt tijd om naar bed te gaan. En hij zegt tegen die herbergier, wilt u alle mensen hier in de gelagkamer bijeenroepen, dan lees ik een stukje uit de Bijbel en doe ik een gebed. dat alleen al zou bij u en mij de tranen in de ogen moeten laten springen. Dus die gelagkamer loopt vol met gasten en wat personeel. En hij wil gaan beginnen en hij zegt tegen die waard, zijn ze dit allemaal? Nee, zegt hij. Ja, we hebben nog zo'n meid in de stal, maar die is niet helemaal goed bij haar hoofd. Hij wil zeggen, daar heeft toch niks aan. Hij zegt, roept hij ook eens. Dus hij leest een stukje door de gebed en hij roept dat die vrouw bij zich. Weet je wie God is? Nee. Bidden? Nee. Dank? Nee. Hij zegt, nou zal ik jou een gebed leren, krijg je van mij een ducaat. En wij zouden zeggen een 50 euro of zo, of 20, weet ik het. Maar voor die tijd een mooi bedrag. Hij zegt, dan geef ik dit aan jou, maar dan moet je me één ding beloven. Dat jij dit gebed gaat bidden. Dit gebed gaat bidden. Heere, leer mij mijzelf kennen. Een paar keer voor gezegd, zeg dus na. Zij doen, ja meneer. Een poos overheen, hij komt weer langs. Of terugreis, weet ik niet. Maanden of een jaar. En hij komt en die waard herkent hem. Hij zegt, wat heb u tegen die meid gezegd? Hij zegt, het kind is helemaal verslag. Hij loopt maar te huilen en het werk komt niet uit de handen. Hij zegt, roep ze eens. Heb jij gedaan wat ik gezegd heb? Ja, meneer. Hij zegt, dan krijg je weer van mij een ducaat. Dan ga ik je weer een gebed leren. Goed luisteren. Heere, leer mij u kennen. Heere, leer mij u kennen. Doen, hè? Ja, meneer. Gaan jaren overheen. En op een avond valt de klopper op de deur van de pastorie. En daar staat een vrouw. Het was toen een meisje, een jonge vrouw, jaren 18. Het was nu een moeder. En die gaat vertellen dat zij die vrouw was. En hoe God dat gezegend heeft. Begrijpt u? We gaan naar de tekst. David, hè? Goed luisteren. Denk erom dat u Psalm 51 altijd in het verband leest. Hier is een man aan het woord. Het is onbegrijpelijk. Wat hij gedaan heeft, maar daar moet je maar niet op neerzien. Want als u de Heere Jezus Christus niet dagelijks door het geloof omhelst en eigen maakt, dan pleegt u ook overspel. Geestelijk, dat is nog veel erger. Dan porno. En als u het bloed van de Heere Jezus Christus onrein acht, dat is veel erger dan dat David Uria liet ombrengen met nog een paar soldaten waarschijnlijk. Dus vul uw eigen naam erin. Dat is het beste. Vanmorgen. Maar het verband is zo belangrijk. Jij bent die man. En dan wordt het opgezond. Uria vermoord. Zijn vrouw afgepakt, ermee naar bed geweest, laat ik het maar plat zeggen. Het nog zoeken te bedekken voor God. Gewoon doorgeleefd, vroom, godsdienstig, toneel gespeeld, 10, 11 maanden lang. Jij bent die man. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Een jaar lang zei die het niet. Helemaal niet gezegd, nooit. En denk erom, hij was niet zijn geheugen kwijt, echt niet. Maar dat komt eruit. En meteen zegt Nathan, God heeft uw zonde ook van u weggenomen. En dan Psalm 51. Dat moet u mij eens uitleggen. Nou, het heeft mij een heleboel inspanning gekost om hier achter te komen. Want dat is niet tussen die twee zinnen gebeurd natuurlijk. Dit is daarna gebeurd. Dit is mijn les eruit. de belofte van vergeving in een schuldverslagen hart doet om vergeving roepen. Wat David op de knieën brengt, is de belofte van het evangelie. Die stelt hem schuldig. De wet natuurlijk ook, maar de belofte ook. En die doet hem roepen, kermen, schreeuwen, pleiten. Dat God in zijn leven uitwerk doet, vervult, wat hij aan hem beloofd heeft. Nou, die belofte hebt u allemaal. Die is bij uw doop hier verzegeld. Hier zitten twee zegels en één verzekering. De verzegeling van God de Vader, de verzegeling van God de Zoon en de verzekering van de Heilige Geest. Dus de belofte van vergeving hebt u, de belofte. En die belofte die moet nou geloofd worden. En dan brengt het dit teweeg. Pas op dat u niet doet wat velen doen. Die zetten tussen die objectieve verzegeling en de persoonlijke uitwerking in de weg van het wonder een isgelijkteken. Ik kom er in mijn kerk velen tegen die zeggen gered te zijn en ze weten niet hoe en ze weten niet waarvan. Pas op voor dat gevaar. We gaan luisteren naar een schets van de ware bekering. Of, en dat vind ik nog een mooier woord, maar daar moet je misschien 70 voor zijn, boetvaardigheid. Boetvaardig. Vaardig om berouw te hebben en je te bekeren. Ik behandel die psalm nu, of mag dat doen, naar de Petrusbrieven. En ik ben gekomen aan de verzen 5 en 6. Die zijn dus gewoon aan de beurt. Na een drievoudig smeken om vergeving. Hij haalt alle Hebreeuwse woorden uit de kast om zijn misdaden te benoemen. Hij spreekt van een overtreding en hij spreekt van ongerechtigheid en van zonde. Hij gebruikt ook verschillende woorden om vergeving te krijgen, uitdelgen, grondig wassen en reinigen. Dat is voor rein verklaren, wat een priester deed met de melaatse die niet meer melaats was. Want ik ken mijn over, daar staat in de Hebreeuwse Bijbel, want mijn overtredingen ken ik. Pas op hem met dat woord overtreding. Het is niet, je bent niet door rood gereden of zo met een boete van 100 euro. Dat is een overtreding. Maar het woord in de Hebreeuwse Bijbel betekent, hoe staat er dat? De Israëlieten vielen van het huis van David af bij de rijksscheuring onder Rehabiam. Dat woord is het. Afvallen van. Je losmaken van. De gehoorzaamheid opzeggen aan. Wat in de Hof van Ede gedaan is. En wat bij u en mij diep in de genen zit. Je onttrekken aan God. Laat het nou maar heel eenvoudig zijn. David was kind van God. En hij vertikte het om dat te zijn. Dat was zijn zonde. En die ken ik, zegt hij. Ook zo belangrijk, hè. In het Nederlands kun je dat niet eruit halen. In het Nederlands is kennen heel breed. Ik ken u een beetje van gezicht. U kent mij van naam, gezicht. Maar dan houdt het zo ongeveer mee op. Maar dat ze elkaar niet kennen. Kennen in de Bijbel, in het Oude Testament, is ook een uitdrukking voor het hebben van gemeenschap tussen een man en een vrouw binnen een huwelijk. Vaak wordt dan het woord bekennen gebruikt. Adam bekende Eva. Dat is voelen. Gewaar worden. Beleven. Kijk, en dat zegt David hier. Het is een kennen wat ik opdoe door het omgaan ermee. Een man en een vrouw, dat is helder. Dat laat ik nou verder los. Maar met betrekking tot mijn zonde. Ik voel ze. Het is niet van, ja dominee, we zijn allemaal zondaars. Ja, dat echt. Dat wordt hier helemaal niet bedoeld. En natuurlijk, ja, vandaag heb ik iets gedaan wat niet mocht. Ja, dat is natuurlijk zonde. Ja, nou en dan? Ja, gaan we aan de koffie verder. Nee, dit is dus, ik word ze, weet je waar het van gebruikt wordt? Het wordt gebruikt in deze zin. Adam en Eva werden gewaar dat ze naakt waren. Gewaar worden. O Adam. Ik ben naakt. Ik ook Eva. En vijgenbladeren. Schamen. Kijk, dat is het. Ik word het gewaar. Mijn zonden worden werkelijkheid. Wat is uw enige troost? In leven sterven? Dat ik het eigendom van Christus ben. Dan ben u gelukkig. Wat is u nodig om uit die troost alles te halen wat erin zit? Drie dingen. Welke drie? Dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellenden waren. Nee. Staat er niet. Zijn. Wat zegt u? Ja. Zijn. Onmisbaar. Voor de waarachtige. En doorgaande bekering. De Heere zegt in Jeremia 3 vers 12. Alleen ken uw ongerechtigheid dat u tegen de Heer uw God hebt overtreden. Uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde. Onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Daar worden ze beschuldigd van afgoderij. Alleen ken uw ongerechtigheid. Dat is weer een ander woord. David heeft het ook gebruikt. Daar zitten drie dingen in het woord ongerechtigheid. Daar zit opzet in. Daar zit de consequentie zit erin. Het slaat terug in mijn leven. Opzet. En het verwijst naar de bron. Dat is een ander woord weer dan overtreding. Oh, ongerechtigheid is dieper. Ga dieper. Wijs naar de wortel. Dat gaat straks in vers 7 en 8 gaat hij dat uitwerken. Dat wijst naar de schuld. Tegenover God. Ken uw ongerechtigheid, gemeente. En ik spreek mezelf net zo aan. Want als ik mijn ongerechtigheid niet ken, is mijn gebed een beetje rooms geprevel. Geloof nou God op zijn woord. Met heel de wereld, zegt de apostel, voor God verdoemelijk. Wat zegt de Heere Jezus tegen de gemeente van Laodicea? Nota bene, zijn gemeente. En nog gesticht door een apostel. Een jonge gemeente. Misschien was ze een jaar of 30, 40 oud. Je weet niet, zegt hij, dat u bent ellendig en arm en blind. Dat is Gods oordeel over u en mij. Dat u van de buik af een overtreder genoemd wordt. Ontken dat niet. Houd u niet voor de gek. Doe niet als mijn moeder. Ik denk het niet. Zo wou ik zeggen, ik geloof die dokter niet. O David, David toch. Daar staat in de, wij hebben dat niet. Wij lezen eroverheen, ik, maar ik wordt niet vaak in het Hebreeuws gebruikt. Dat zit vaak in het werkwoord opgenomen. Maar als het woordje ik apart genoemd wordt, zoals hier, dan moet je er niet overheen lezen. Ik! O David, wat ben je toch gelukkig. Prijs de Heere David, dat hij Nathan naar je toe stuurt. En dat hij de zonde en de schuld in je leven aanwijst. Wees maar dankbaar, gemeente, als u onder een ouderwets allemaal klinkt het misschien, ontdekkende prediking zit. Een prediking moet altijd schuren. Ik ben hier niet om u over de bol te aaien. Ik heb een trauma gehad. In de kerk opgelopen. En ik kwam bij een psycholoog. En die ging heel confronterend te werk met mij. En toen kwam er dat ook uit. Zat heel diep. En ik werd boos. Ik zeg, ik zit hier niet om door jou zo behandeld te worden. Ik zei het netjes. Hij zegt, en ik zit hier niet om jou over je bol te aaien. Maar het kwam eruit. Begrijpt u? Wees op uw hoede. Voor een prediking die zegt, vrede, vrede, geen gevaar. Het komt allemaal goed. Zoals vandaag in de meeste kerken van de protestantse kerk gezegd wordt. Het komt allemaal goed met u. Bent u gedoopt? Geen zorgen. En hij vanmiddag niet komt en naar het strand gaat, niks aan de hand. Wat een zegen. Paulus zegt, ik wist niet. Wat zegt u? Die theoloog? Ja. Hij zegt, ik wist niet dat de begeerlijkheid zonde was. Gij zult niet begeren. Want de rabbijnen dachten, als de begeerte er niet uitkomt, geen werkelijkheid wordt, dan is het geen zonde. Dus Paulus dacht, natuurlijk, Paulus zal ook wel eens naar een vrouw gekeken hebben. Noem maar iets, als een man. Maar ik wist niet, zegt hij, dat dat zonde was. Maar toen het gebod gekomen is, zegt hij, toen werd de zonde levend. Als het gebod gekomen, ik heb niet geweten de begeerte zonde te zijn, als de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Daarom moet je zondagsmorgens, als die wet gelezen wordt, recht op in de bank zitten, want dan gaat er een grote spiegel voor u, wordt er voor u opgericht en dan moet je erin kijken in die spiegel. Zodat je ziet je zonde, en zonde betekent in de Hebreeuwse Bijbel het missen van het doel, en dan doel met vier kanjers van hoofdletters. God, Christus, levende zaligheid. Mijn zonde, ik ken mijn overtreding, en mijn zonde is steeds voor mij, tegenover mij. O God, nu zie ik het, nu zie ik het, ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Paar versen terugkijken, Psalm 50 vers 21. Ik zal u straffen en zal het ordelijk voor uw ogen stellen. O God, maar nou zie ik het. Nou zie ik het. Nou zie ik hoe ik op mijn dak liep. Op die namiddag. En nou zie ik het. Hoe ik daar een paar huizen verder die vrouw zich zag baden. Een jonge vrouw. Bloot. Naakt. En in plaats van dat ik me omdraaide en terugliep naar mijn binnenkamer en zei, o God bewaar me. Keek ik nog eens een keer. En toen werd mijn lust ontstoken en ik zeg, wie is dat? Oh, dat is de vrouw van Uria, een van uw beste officieren. Haals is. En de rest verzwijg ik maar in detail. Maar hij lag bij haar. Seks, om het nou maar eens plat te zeggen, met de vrouw van een ander. En toen ze zei, dan ben ik in verwachting. Toen zegt hij, ja, nou gaat mis. Dat moet opgelost worden. Uria, kom. En nou zie ik het. Nou zie ik het. Ik heb die man dronken willen voeren. Want ik dacht, dan gaat hij naar zijn vrouw. En dan heeft hij gemeenschap met zijn vrouw. En dan is dat kind van Uria straks. Mis. Hij sliep bij de bewakingssoldaten. Nog een keer.
Nou ja, goed, dan een ander middel. Nou zie ik het. O God, wat ben ik toch een monster. Ik schreef een brief naar Joab en zei, ik moet van Uria af. Zet hem vooraan, de plek waar het felst gevochten wordt. En dan moeten jullie hard weglopen, Uria laten staan. En dan is die eraan. En dat er dan ook nog een paar anderen mee omgebracht worden. Ja, dat kan mij niet schelen. O, dat kan mij niet schelen. Ik heb een moord op me geweten. Ik heb overspel op me geweten. Ik heb gezondigd. Kijk, nu zie ik het, zegt hij. Nu zie ik het. Nu zie ik mijn leven in het licht van uw heiligheid en majesteit. Ik zie mijn leven in het licht van de jongste dag. Dat is zo belangrijk, mensen. Want als u dat niet ziet en goed luisteren, dit is geen voorwaarde. Want dan, ik ben was van voorwaarden. Alle voorwaarden zijn op hoogte vervuld. Maar het gaat niet zonder. Het gaat niet zonder. Nu zie ik het. Nu zie ik het. En je hebt de vijanden van God ook nog doen lasteren, zegt Nathan. O God, nou zie ik, ik ben een groot beest bij u. Wat heb ik me beestachtig gedragen tegenover u en mensen met uw gespot. Ik heb me schuldig gemaakt aan godlogening. Want als je zondigt, dan logen je ten diepste, dan ontken je God. Dat is een vreemd, dat is erg, dat is ongeloof. Dan zeg je ten diepste, God bestaat niet. Want als u beseft dat God wel bestaat, en God bestaat ten diepste niet, maar God is, maar ik zeg het maar, om voor iedereen begrijpelijk te zijn. Als je gelooft dat God bestaat, dat God is en de God van de Bijbel is, dan doe je geen zonde. Dat kan niet. Als je bewust bent van zijn heiligheid en majesteit en rechtvaardigheid, waar we het zo nog over hebben. Ik heb me schuldig gemaakt aan God. Ik heb geleefd alsof het niet bestond. Nou zie ik het. Nou zie ik het. Ik zie ze steeds voor mijn ogen. Dan kan het wel zijn, gemeente, dat je zonde van 30 jaar geleden, die komen klip en klaar soms terug met plaats en tijd en omstandigheden. Dat je zegt, ik heb toen, ik weet nog, misschien wel 30 jaar later, dat ik een sigaret had gestolen. 1 sigaret had ik gestolen. Dan zeg je, dat ben je toch al lang vergeten? Kom terug. Kom wel terug. O God. U bent rechtvaardig en nou ben ik verloren. Kijk. En nou is het heel apart. Als je in de Nederlandse rechtspraak voor een rechter komt. Je bent beschuldigd van een bepaald kwaad. En je hebt het ook gedaan. En je zegt. Nou, voordat u begint met uw aanklacht. Ik heb hem gelezen. Edelachtbare. Stel dat dat kan in Nederland. Ik heb het gelezen. Het is waar, waar en nog meer dan dat. En uw strafwijze is helemaal billijk. Zet me maar vast. Dan komt het met sukkelkoppen in de krant en iedereen doet zit. Iedereen doet dit. Stapelgek. Moet je niet doen. Advocaten erbij halen. Kon er niks aan doen. Of schuld op een ander schuiven. En bij de Heere is dat nou de oplossing. Dat nou behaagt God. Ik las bij Luther. U bent het met wie God van doen wil hebben. Luther heeft een prachtig boek geschreven op Psalm 51. U bent het met wie God van doen wil hebben. Ik lees wel eens bij die grote criminelen dat als ze meewerken met justitie, dat ze strafvermindering krijgen. Dus ze hebben nog heel levenslang verdiend, 30 jaar weet ik het. Dan gaat het 10 jaar af. Maar dan moeten ze meewerken, hè? Als je nou met God meewerkt, hè, krijg je een strafvermindering. Dan word je van de straf voor eeuwig ontheven. Het is zo paradox. Hè. Het is ook een strijd met de menselijke natuur. Het is een strijd. Ik wil het niet. Maar het is, liefde vrienden, dit is nou het middel. om genade te verkrijgen. Geen voorwaarde, maar wel de weg. Weet je wat Luther ergens schrijft? En als Luther, dat weet ik best wel. Luther zegt, heb maar veel zonde. Mooi, hè? Hij zegt natuurlijk niet, leef er maar los. Maar hij wil zeggen, heb er maar veel. Om te beleiden, uit te spreken. Want hoe meer er uitkomt en hoe hartelijker, hoe meer plek hier van binnen komt voor het bloed van Christus. Dat is toch duidelijk, hè? Maar naar vers 6. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat u rechtvaardig bent in uw spreken en rein bent in uw richt. Ik lees hem in de grondtekst voor. Dat is een andere volgorde, dat is belangrijk. Tegen u, alleen u zondigde ik, en het kwade in uw ogen deed ik. Dus twee dingen, alleen u, en ik deed het. Opdat u rechtvaardig bent in uw spreken, rein bent in uw richten, oordelen of beslissen. Dat is het eerste natuurlijk. Dat elke zonde tegen God bedreven is. Natuurlijk, hij had overtreden tegen Uria en tegen Joab en tegen Bathseba enzovoort enzovoort. Maar daar bleef David niet in steken. Tegen u, zegt hij, heb ik gezondigd. Heb je weer dat woord? Doel missen. Ik heb niet u bedoeld, maar ik heb mezelf bedoeld. Nee, ik heb de duivel bedoeld. Ik heb de zonde bedoeld, want dat zegt hij natuurlijk. Zondige, dan moet je maar niet te makkelijk gebruiken dat woord. Hè. Mensen zeggen wel eens, oh, dat is toch zonde? Ja, dan valt er een vaas kapot. Ja, kom nou toch. Bedenk het nou eens, hè. Vergeet het nou nooit eens meer. Dat zonde is, in plaats van God bedoelen Adam en Eva voor hun diepe val. Die hadden niets en niemand anders in het oog dan God en zijn woord en zijn geboden. En daarna, een mens is geworden een liefhebber van zichzelf. Ik bedoel God niet, als God mij dat niet leert. In uw ogen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Kwaad betekent gewoon alles wat God mishaagt. De pure demonie. En dan zo'n begenadigd man. Hè? We hebben het gelezen. Waar God zegt wat ja. En heeft Nathan nog niet de helft opgenoemd. Want hij had vergeving van zonde. En hij was een kind van God. Van achter de schapen. Hè, wat had hij een genade van God ontvangen. Ik heb alles gedaan wat u mishaagt. Lieve gemeente, wat uit het geloof niet is, is zonde. Kan je dit aantrekken en dat aantrekken? Kan je hier nog staan? Wat niet uit het geloof is, wat geen daad van het levend, zaligmakend, rechtvaardigend geloof is, is zonde. Al is het psalmen zingen of een gift in de collectezak. Zonde. En dan gaat hij verder. Heel moeilijk. En ik hoop dat u de aandacht er nog even bij houdt. Opdat u rechtvaardig bent in uw spreken en rein bent in uw richten. Eerst lees ik u kanttekening 9 voor. Rechtvaardig. Dat is rechtvaardig bevonden, gehouden en geoordeeld wordt. Door deze bekentenis geeft David God de eer dat zijn woorden en oordelen hem door Nathan aangediend rechtvaardig en rein zijn. Het is natuurlijk niks mooiers dan dat die tekst in de Bijbel zelf wordt uitgelegd. Dan gaan we even, en ik wil u verzoeken om dat ook met mij te doen, naar Romeinen 3. Daar citeert Paulus deze tekst. En Nou is Paulus wel eens wat vrij in zijn exegese, in zijn uitleg. Maar geïnspireerd door de Heilige Geest. Romeinen 3, vers 4b. Neemt u het er maar eens bij. Hier gaat het over de vraag. Paulus heeft aan het eind van hoofdstuk 2 gezegd. Besneden zijn en Jood zijn. Als je niet in Jezus gelooft, heb je er niks aan. Als een heiden die wel in Jezus gelooft, dan wordt die voor besneden gehouden, ook al is die het niet in zijn lichaam. En dan komt de vraag van vers 1. Wat hebben de Joden dan voor op de heidenen als besnijdenis en wet en uitverkoren volk niet zaligmakend is? En dan zou je verwachten dat Paulus zegt, niks. Joden hebben niks op heidenen voor. In het verband met voorgaande. Maar dat zegt hij niet. Nou zegt hij, maar ze hebben wel degelijk wat voor op de heidenen. Namelijk vers 2. Hun zijn Gods woorden toevertrouwd. En met de woorden van God wordt bedoeld die grote belofte dat God de God van Israël is. En dat hij gaat dit uitwerken in hoofdstuk 19 en 11, dat gans Israël zalig zal worden. Dus je zou kunnen zeggen, wat hebben ze voor op de heidenen? Wel, zij hebben de belofte van het eeuwige leven. De belofte dan, hè? De belofte. God is hun God, zij zijn zijn volk. Maar wat is het dan? Sommigen zijn ongelovig geweest en straks gaat hij verder. Dan praat hij over dat ze leugenachtig zijn en ongehoorzaam zijn. Goed luisteren, Romeinen. Ook al gelooft Israël de belofte van God niet. Ze hebben trouwens nooit anders gedaan. Daarom zijn ze nooit in Kanaan gekomen. Daarom zijn ze ontzaggelijk gekastijd in de dagen van de richteren. En moet je de koningentijd eens lezen. In het Noordrijk was het nooit wat. En in het zuiden nou af en toe een zeldzaam, een enkele koning. En ten tijde van de Heere Jezus, het overgrote deel moest niks van hem hebben. Dus, iemand zou zomaar kunnen tegenwerpen bij Paulus. Maar, kijk dan nou eens om je heen bij Israël. Kan allemaal waar zijn, zegt Paulus. Ondanks dat Israël weigert de belofte te geloven. En weet je wat Israël ook weigerde te geloven? Dat de wet door het vlees krachteloos was. Ze weigerde twee dingen te geloven. Dat de gehoorzaamheid aan de wet uitwendig een doodlopende weg was. En ze weigerden ook te geloven dat Christus Gods Messias was. Desondanks, zegt hij, zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen, dat ze verre geen sprake van. Absoluut niet. En dan komt het. Doch God zij waarachtig en alle mens leugenachtig. Dat is heel moeilijk in het Grieks. Wij kennen geen bevelvorm over een derde persoon. We hebben een bevelvorm in de tweede persoon. Ga zitten, pak je jas. Luister. Of in de beleidsvorm. Neemt u plaats, gaat u zitten. Maar niet over een ander. Eigenlijk staat hier, als ik het een beetje raar vertaal. Doch God wees waarachtig. Ik zal het maar gewoon zeggen. God moet waarachtig zijn. God moet waarachtig zijn. Al is heel het volk van Israël leugenachtig. Maar God is en blijft tot in der eeuwigheid waarachtig en betrouwbaar. Gelijk als geschreven is. En dan komt Psalm 51, vers 6. Luister. opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden. En overwint wanneer u oordeelt. Bij ons staat er, opdat u rechtvaardig bent, dus niet gerechtvaardigd wordt in uw spreken. En rein bent in uw richten. Paulus gebruikte de Septuagint, Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. En daar staat voor oordelen een woord, of overwinnen, daar staat een woord dat betekent eigenlijk door licht worden overweldigd. En van dat overweldigen door licht is overwinnen gekomen. Inhoudelijk denk ik dat het de betekenis niet mist van Psalm 51. God realiseert zijn belofte. Al is elk mens een leugenaar. God moet rechtvaardig zijn. En God moet overwinnen. Dus met andere woorden, ook al zondigt heel Israël, verwerpt het de belofte van God, gelooft het Gods belofte niet en gelooft het Gods oordeel niet. God bereikt uiteindelijk zijn doel. Want God is rechtvaardig. Blijft zichzelf in der eeuwigheid gelijk. God is rechtvaardig. Ik zal het misschien zo moeten zeggen. God is de rechtvaardigende God. En wat is nou rechtvaardigen? Ouderwets woord, maar maak u die begrippen eigen als u het nog niet gedaan hebt. Maar rechtvaardigen wil eigenlijk niks anders zeggen dan dat een rechter iemand voor rechtvaardig verklaart. Ze hebben mij beschuldigd, gelukkig niet, maar van een inbraak in Lunteren. En ik kom voor de rechter, maar met alle bewijzen zijn ik ben onschuldig. Dan spreekt de rechter mij vrij. En dat is rechtvaardigen. Dan zegt hij, uw handelen is in overeenstemming met de Nederlandse wet. U bent onschuldig. Rechtvaardig is niet anders dan onschuldig. Dus rechtvaardigen is voor onschuldig verklaren. God is de rechtvaardigende God. Hij verklaart voor onschuldig alle die als David zo verslagen aan zijn voeten komen. En hij veroordeelt rechtvaardig tot de eeuwige rampzaligheid. Alle en een ieder die de Heere Jezus Christus weigeren door het geloof te omhelzen. Dat is God. Dan gaan we naar Psalm 51 terug. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat u mishaagde, opdat u rechtvaardig bent in uw spreken. Heilig, rein bent in uw oordelen, in uw beslissen, in uw veroordelen. Weet je wat David nou weer doet, gemeente? Het is niet te begrijpen. Dat is misschien ook maar een, u kunt zijn hele preek niet onthouden, maar neem dit nou ook eens mee. Eigenlijk zegt hij, u staat in uw recht. Als u mij met één klap van voor uw aangezicht wegvaagt. U staat in uw recht. U hebt het recht aan uw kant. Ik ben een goddeloze. Ik ben een leugenaar. Ik ben een bedrieger. Ik dacht, u ziet het toch niet wat ik met Bathseba en Uria en et cetera uithaal. Zo heb ik geleefd. Dacht, God ziet het toch niet. En dat kind, nou ja, kijk, dit is het. Hij zegt, amen. Ik zeg het maar heel kras. En nou kras, het is gewoon waar. Hij zegt, amen op Gods oordeel over zijn leven. Hij zegt, amen op zijn eigen vonnis. Hij zegt, amen op de verdiende straf. Het oordeel van de verdoemenis, zegt hij, amen op. Psalm 32, ik zuig het niet uit mijn duim. Ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen en u vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Kijk, begrijpt u nou waarom ik zeg, dit is zo nodig. En toch is het geen voorwaarde. En het gaat er ook niet buitenom. Het is een zonde beleid en laat. Zal barmhartigheid verkrijgen. Zo staat hij vanmorgen voor u, hè. Hij zegt, zonder deze praktijk, rustig door en voortleven, met een handjevol godsdienst of misschien nog een zwart jasje, voor eeuwig verloren. Nou, gaan we naar het einde toe. Hoe kan dat dan, zegt iemand. Dit snap ik niet. Moet toch kijken wat die man op zijn geweten heeft. Wat hij gedaan heeft. En daar aan Nathan zegt, uw zonden zijn u vergeven. Nathan rechtvaardigt daar David. Spreekt hem vrij, verklaart hem voor rechtvaardig. Terwijl hij zo gezondigd heeft. Ik sta wel eens met moslims in gesprek. Die zeggen, dat kan toch niet. Dan kun je bij jullie alles maar doen, zeggen ze dan. Je kunt alles maar doen. En ja, als je vlak voor je dood gaat, dan beleid je het en je hebt vergeving. He? Maar bij ons is dat niet zo. Ja, maar dan begrijpen ze het niet. Want hier ligt natuurlijk wat achter. Hè? God is het die rechtvaardig maakt. Oh, dan komen we uit bij Romeinen 7. Wie is het die rechtvaardig maakt? Wie is het die verdoemt? Wie is het die veroordeelt? Wie is het die vrijspreekt? En dan zegt de schrift, God is het die rechtvaardig maakt. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. God verklaart voor onschuldig. Ja, ziet God het dan door de vingers? Bij zo een nooit. Wat dan? Heel eenvoudig. Die nou zo tot Christus de toevlucht nemen. Net als Ben-Hadad. Ben-Hadad verloor in de oorlog van Agab. En hij vlucht een huis in en hij wordt omringd door de soldaten van Agab. Nou, dat wist hij, dat is nu nog 5 minuten. En dan gaat mijn hoofd eraf. Dan zeggen die knechten tegen hem, luister, die koningen van Israël zijn nog niet zo... Die zijn nog niet zo wreed als die andere koningen. Weet je wat je moet doen? Moet een touw nemen om je nek doen. Dat was, overwonnen koningen werden met een touw aan de zegenwagen gebonden. Dan moet je met dat koord moet je naar die Agab gaan. Daarmee laat je dus zien, ik aanvaard uw vonnis. Ik ben het waard om voor altijd uw slaaf te zijn. Want ja, hij had, maar dan breng je het leven er nog af. Ben-Hadad, dus Ben-Hadad doet het. Nou ja, Agab ontvangt hem met open armen. Had hij niet mogen doen. Een andere zaak. Maar dat is het. Oh, zo staat de Heere Jezus hier vanmorgen met open armen. Om een boetvaardige zondares. Die met dat veroordelingskoord tot hem komt. Die zegt, uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik heb de dood en de hel verdiend vanwege mijn zonde. Gena, o God, gena. Spaar me toch naar de grootheid van uw barmhartigheden. Vers 1, 2 en 3. Want u bent waarachtig. Ik ben een leugenaar. Maar u bent rechtvaardig. En dan bent u die God. Die de goddeloze rechtvaardigt. Die goddeloze die vanmorgen hier in Haastrecht tot Christus toevlucht neemt, hem omhelst en hem eigen maakt, die zich met ziel en lichaam aan hem overgeeft. Ik ging vroeger naar de lagere school in Nederhemert en er stond op een huis langs de dijk, ik ben van 54, dus dat was 64, en er stond op een huis langs de dijk, dus dat was 20 jaar na de oorlog. Wir capituleren nie. Wij capituleren nooit. Hadden de Duitsers erop geschreven. Wij geven ons nooit over. Ja, het is hun ondergang geworden. Hadden ze het maar gedaan. Zij doen vandaag. Je overgeven. Onvoorwaardelijk. U staat in uw recht. Ik hoor in de hel. vanwege mijn zonde. Maar, nou heb ik ook gehoord dat u goddelozen vrijspreekt. Hoe kan dat dan toch? Nou, door de toerekening van de volmaakte vlekkeloze gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Die wordt u hier vanmorgen, ja, die wordt u hier aangeboden. Hij staat hier zelf voor u en hij zegt het, o zondaar, zondares, aanvaard het rechtvaardig oordeel over uw zonde. Maar aanvaard dan ook mij als uw vrijspreker. Ja, mag ik dat alstublieft doen vanmorgen? Mag ik u alstublieft rechtvaardigen? Je moet toch voorstellen dat er een of andere crimineel daar, hier las ik in de krant weer. Nou, zijn zoon, die mannen komen nooit meer vrij. Maar stel dat er een dag aanbreekt, dat er iemand zegt, nou, er is een ander geweest, die heeft al je schulden op zich genomen en betaald. Je mag de gevangenis, je wordt voor onschuldig verklaard. Dat zo'n man zou zeggen, nee, laat mij maar zitten hier. Laat mij maar zitten hier. Dan zouden we zeggen, ik vind het gek. Nou zag ik het tegen u. Dan wordt u hier de gerechtigheid van Christus aangeboden. Om die door het geloof aan te nemen, om hel zijn eigen te maken. Dan weigert u dat toch niet, hè? Bega nou toch niet datzelfde gruwelijke kwaad als mijn verbondsvolk. In de dagen van Mozes. Ik deed de deuren van het land voor hen open. En ze vertikten het om erin te gaan. En ik heb zelf 3,5 jaar onder hen rondgewandeld. En met tekenen en wonderen laten zien dat ik hun heiland was. Maar ze hebben me verworpen. Val niet in datzelfde kwaad en in datzelfde voorbeeld. Armen. Armen worden met goederen vervuld. Wie zichzelf veroordeelt, spreekt God vrij. Ja, het is toch niet te geloven, hè? Wie zichzelf oordeelt, zal niet geoordeeld worden. Maar rijken worden ledig weggezonden, o onbekeerde, vreemdeling van dit leven. Als nou David, een kind van God, al zo aan de troon van de genade heeft gehangen, om verzoening met God, terwijl hij verzoend was. Wie het vat, die vat het. Hoeveel te meer moet u dan niet roepen? Die hier jaar en dag onbewogen in de kerk zit. Aan wie de wet zondag op zondag wordt voorgelezen. Waar u niet eens meer naar luistert. Het dringt niet eens meer door. Het hoort er gewoon bij. Maar hij doet zijn werking niet. U kijkt niet in die spiegel. Of u hebt een verkeerde bril op. Waardoor u een veel mooier beeld van uzelf hebt dan de werkelijkheid is. U loopt met een vreselijke kwaal en u bent er zich niet van bewust. Laat u overtuigen. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van de zonde. Dat ze in mij niet geloven. En mis u het, zegt dan maar heel eenvoudig, heren. Nou heb ik gehoord, nou heb ik erachter dat ik mezelf heel niet ken. Ik ken dat ik mezelf heel niet ken. Nou, leg u dan maar zo voor de heren neer. Ik ben arm en jammerlijk en blind en naakt. Maar er is bij u ogen zalf. Opdat ik zie wie ik ben. Anders zal ik nooit zien wie u bent. Als u straks bij mij in de consistorium pot met pillen tegen Alzheimer brengt. Dan zeg ik, ja, wat moet ik hiermee? Ik heb het, tenminste denk ik niet. Het is een vreselijke ziekte. Er zijn geen medicijnen voor. Stel dat ze nou zijn, vanmorgen ontdekt. Maar dan zeg ik, neem maar mee, geef maar aan een ander. Begrijpt u? Maar oh wee, als ik die kwaal heb. En er is een middel. Je springt toch door het dak heen vanmorgen. Dat er nou voor. Wat zei ik net? U bent het met wie God van doen wil hebben. Alstublieft. Laat u dan door hem rechtvaardigen. En heiligen. Opdat u straks niet moet zeggen als veel Israëlieten. Hadden we maar geluisterd naar Jozef en naar Mozes. Hadden we maar geluisterd naar Jeremia. Hadden we maar geluisterd naar de Heer Jezus en naar Petrus en naar Paulus. Zullen we het doen? Hij smeekt het u. Amen. Psalm 89 vers 14. Daar spreekt David over dat God hem met een roede slaat om hem terecht te brengen. Dat is Psalm 89 en daar zingen we het 14e vers van. 89 vers 14. We besluiten met gebed. Hartelijk dank, Heere, voor het eerlijk onderwijs uit het woord naar aanleiding van het leven en de praktijk van David. Wil u ons uit genade op dat smalle pad doen wandelen. Het pad van de boetvaardigheid. Van het berouw. Maar ook zoals we straks zullen lezen als u het geeft aan het eind. Van de vreugde in God. Door Christus Jezus onze Heere. Werk dat in deze gemeente. Zegen er uw woord. Werk krachtig. Kom met veel licht. Overweldig ons erdoor. Opdat u overwint. En wij in uw licht zien wie wij zijn en wie u bent. Opdat we tot u ons zullen begeven met Davids woorden. Gena, o God, gena. Hoor ons, vergeef het tekort. Het gebrek in de prediking en het luisteren. Breng vanavond hier samen zegen opnieuw uw woord. Zegen uw woord dan ook om Jezus wil. Amen. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Dat is Psalm 103 vers 2.
ontvang zere zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen. U ook. U ook.